Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit actualiteitencollege van Radboud Reflex. Mijn naam is Marcel Becker. Ik ben hoofddocent ethiek bij de faculteit Filosofie, Theologie en Religiestudies. En ik zal deze bijeenkomst voorzitten. Een bijeenkomst waarbij, laat ik dat maar meteen even melden, één spreker zich heeft moeten afmelden vanwege ziekte. Nelle Geurts moest thuisblijven en kan daarom niet hier zijn. Dus wij gaan het vanmiddag doen met één columnist en een spreker. Jammer, maar helaas. Gewoon overmacht. Songfestival. Kent u dat YouTube-filmpje van die winnaarsfragmenten? Elk fragment van een winnaar, 10, 15 seconden. En vanaf 1956 aan één stuk door kun je ze zo de revue laten passeren in 25 minuten zoiets. Als je het niet gezien hebt, hartstikke leuk om te doen. Want dat zie je allemaal voorbij komen. Vicky Leandros uit de hele oude doos. Johnny Logan, ABBA, Celine Dion, Ruslana, Conchita Wurst, Dana, Alexander Rybak, Hardcore Halleluja. Allemaal krijgen ze zo binnen een half uur zo langs. Prachtig, die muziek. Ja, mooie muziek, maar achter die muziek, onder die muziek, zitten misschien wel politieke spanningsvelden, politieke problemen. Ja, het is een wedstrijd waarin de beste wint. Maar wie bepaalt wie de beste is? Hoe gaat dat in zijn gang? En hoe wordt bepaald wie er mee mogen doen aan die wedstrijd? Nou, daarover gaan wij praten met een deskundige, zoals ik zei, en een columnist. En de deskundige zal ik zo meteen aan u voorstellen, maar eerst geef ik graag het woord aan onze columnist Peter van der Heijden.
Met zo'n microfoon is het net alsof ik zelf ga zingen, maar wees niet bang. Oké. Hoezo wordt het Songfestival steeds politieker? Ik kan u verklappen, en op mijn gezegende leeftijd kan ik het weten, dat het Songfestival altijd tot op het bot politiek is geweest. Dat is heus niet begonnen met dat verschrikkelijke Europapa dat ik zo slecht vind dat het best eens kan gaan winnen. Om maar met de grootste hit die het spektakel ooit heeft voortgebracht te beginnen, waar denkt u dat Waterloo over ging? Dat was natuurlijk een statement tegen Europese eenwording. Dat loflied op de val van Napoleon die het continent gewapenderhand had samengebracht. Dat kon toen gewoon nog. Maar daarna is het tij vies gekeerd. The Birth of a New Age van 3 jaar geleden. De titel spreekt voor zich. Daar zat natuurlijk Klaus Schwab achter met zijn World Economic Fund. Slow Down van Douwe Bob was natuurlijk een waarschuwing dat het wat al te snel ging met die Europese eenwording. Never Alone van de 3J's. Een pre-Wildersiaanse waarschuwing dat ons land te vol aan het worden is, zodat je nooit meer alleen kunt zijn. Of alleen samen met je geliefde, zoals Joan Franka in Indianentooi, Multiculti Woke, al zong in You and Me. Birds van Anouk, dat zat hem niet in de tekst, maar in het privéleven van de zangeres. Die de deur, ik hou het netjes, wel erg ver openzet voor andere culturen. Your Heart Belongs to Me was ook zo'n nietsverhullende aanwijzing dat we niets meer zelf zouden bezitten, zelfs ons hart niet, want dat was van Hint. En Atsilia Romli deed met Hemel en Aarde niet eens een poging om de wereldheerschappij van Soros te verbloemen. Rechtop in de wind was natuurlijk gewoon een voorspelling van de immigratiestorm die over Europa zou trekken, door de niet voor niets naar Forum Kringen afgezakte zangeres Marga Bult. En Calm After the Storm van de Common Linnets gaf aan dat het alleen maar beter kan worden als we die storm hebben uitgezeten. Vooral niets aan doen, over je heen laten komen. Op een paar uitzonderingen na is het allemaal afschuwelijke linkse woke-rijmelarij van die verschrikkelijke kartelartiesten. Met 2 liedjes zit ik nog wat in mijn maag. Amambanda van Treble moet ik nog eens goed beluisteren. Maar ik verdenk de uitvoerende artiesten ervan dat het onverstaanbare gebrabbel in dat lied eigenlijk een gecodeerde boodschap van de reptielen is die de wereldheerschappij nastreven. En Shangri-La kan ik ook niet zo goed duiden, maar ik verdom het om daar 3 minuten aan te spenderen. Zonde van de tijd, want het is wel Gerard Joling.
Dank u wel voor deze introductie. We zijn doordrongen van het politieke gehalte van de liedjes. En we gaan heel anders luisteren naar de teksten de komende Songfestivalavonden. Bedankt daarvoor, Peter. Naast mij staat Jasper Uiterwaal. Je bent bestuurssecretaris bij de faculteit FTR. En je bent een intellectuele omnivoor. Zo'n intellectuele omnivoor dat je je ook hebt verdiept in de geschiedenis van het Songfestival. Ja, Jasper, waar komt jouw fascinatie voor het Songfestival vandaan?
Het zijn heel veel verschillende aspecten die het mooi maken. En het eerste is, ja, het is gewoon ontzettend leuk. Het is gewoon gezellig. Je kijkt een avond met z'n allen een heel leuk televisieprogramma waar alles voorbij komt. Er komen politieke boodschappen voorbij. Het is niet politiek, het is wel politiek. Ja. Er komen gekke acts voorbij, er komen clowns voorbij. Er komen heel serieuze boodschappen bij en politieke geladen inzendingen uit verschillende landen waar je nog nooit van gehoord hebt. Dus ik zou zeggen, je leert er nog wat van als intellectuele omnivoor.
Maar dus je fascinatie komt er niet uit voort dat het zomaar luchtig leuke show is. Maar je fascinatie komt eruit voort omdat er heel veel op de achtergrond meespeelt.
Ja, en de combinatie.
Met meerdere lagen te kijken.
Ja.
Goed, oké. En jij gaat ons nou meenemen in hoe jij dan kijkt. Laten we even bij het begin beginnen. Het is het grootste niet-politieke verkiezingsevenement. Het grootste niet-politieke verkiezingsevenement. Maar wie organiseert het nou precies?
Dat is de Europese omroepen gezamenlijk. Samen in de EBU, de European Broadcasting Union. Die zijn verenigd en daar doen allerlei landen van over heel Europa aan mee. En samen organiseren zij het. En ze hebben een bestuur en zij hebben een reference group. En die overziet het festival en het wordt georganiseerd door... Ja, dat zal bekende informatie zijn, maar jij zei dat je je dommer voordoet dan je bent. Toch denk ik dat bekende informatie is. Het wordt voor een deel georganiseerd door het land dat het jaar ervoor gewonnen heeft.
Ja.
Dus die hebben ook een heel erg belangrijke vinger in de pap.
Ja, komen zo meteen nog op. Maar eerst even dus de inzendingen van die liedjes komen dus uit omroepen.
Ja.
Die lid zijn van die EBU en komen niet uit de regeringen van de landen zelf.
Nee,
dat zijn eigenlijk omroepinzendingen.
Ja, en dat zeggen ze er expliciet bij. Het is geen wedstrijd tussen landen, maar tussen omroepen uit landen. En dat maakt meteen een soort van buffer tussen de politiek en het festival. Er zit nog een omroep tussen.
Ja.
En het is niet de regering zelf.
Ja. Wat zegt de organisatie zelf, die EBU, over de relatie tussen het Songfestival en de politiek?
Ja.
Wat hebben ze daar zelf ook statements over of verklaringen over?
Ja, ja, nou, dat is heel duidelijk. De organisatie zegt, het festival is niet politiek.
Oh.
Ja.
Ja.
Ja, we zijn klaar.
Ja.
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 Het staat er. Het is niet politiek.
Ja.
Je zegt, het is niet politiek. Het mag ook niet ingezet worden om politiek te bedrijven. En je mag ook geen andere landen belachelijk maken.
Oké, dus en we zullen er zo meteen wel op, komen dat je dat soms ook heeft geleid tot wijzigingen in de opzet. Maar gewoon even kijken naar. En heeft die organisatie verder nog bepaalde algemene waarden die ze wil uitdragen?
Ja.
Europese eenheid, Europese identiteit, vrede of zoiets?
Ja, het gaat om de Europese eenheid door het vieren van diversiteit en elkaar in je waarden laten. Dus er zijn een aantal waarden die ze centraal hebben staan. Openheid, verbinding, diversiteit, eenheid, gezelligheid. Gezelligheid zit er niet officieel in, maar dat straalt het in alles uit.
Ja, inclusief.
En dus Marcel, niet politiek.
Oké, dat gaan we allemaal op een niet-politieke manier doen.
Dat gaan wij doen.
Nou, dan gaan die kandidaten voor die liedjes, die worden geselecteerd.
Ja.
Door die omroepen.
Ja.
Maar daar gaan alle... Hoe gaat dat in zijn werk in landen, de selectie van die kandidaten?
Dat verschilt. Landen zijn er vrij in hoe ze hun liedje, hoe ze hun act selecteren. En er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. Het zijn eigenlijk twee subcategorieën die daarin te maken zijn. De ene is, de omroep kiest zelf intern een kandidaat uit. En de andere is, er is een nationale voorronde.
Ja. En gaat dat doorgaans vlekkeloos of is dat vaak beladen met allerlei affaires en incidenten?
Dat is met net zoveel incidenten beladen als het Grote Mensensongfestival. Ook in die landen zelf zijn natuurlijk politieke boodschappen, de interne nationale politieke strubbelingen die ergens zijn. Soms zijn die heel duidelijk, soms zijn die wat meer op de achtergrond. Maar die komen daar ook wel in terug, die klinken er wel in door.
Ik weet dat je ontzettend veel... voorbeelden daarvan hebt.
Ja.
Wil je de drie noemen?
Dat wil ik heel erg graag. Wat een heel erg mooi voorbeeld is van een duidelijke interne politieke aangelegenheid in een land is Noorwegen 1980.
Dat was toen het meest spannende politieke land wat er bestond, kan je wel vertellen.
Ja. Nog steeds veel spanningen, maar toen ook al. Ja, in het noorden van Noorwegen, in het land dat door de Sami bewoond wordt, werd een waterkrachtcentrale gebouwd. Het waren plannen van de Noorse overheid. En daar was veel protest tegen, omdat het land van de Sami werd bedreigd daarin. En vooral de Nooren in Oslo zouden er een voordeel van hebben. Dus waren er heel veel Sami die bij het parlementsgebouw in Oslo gingen protesteren. Ze gingen in hongerstakingen. Ze gingen eigen lokale liederen zingen. Het joiken werd daarin een heel mooi soort van keelzangachtige klank werd daar veel getoond. En de Noorse omroep had één inzender gekozen waar dat ook in terugkwam. En prompt werd dat de geselecteerde inzending. Een interne jury had het toen uitgekozen met experts van muziek, vooral radio-dj's. En die dachten, dit is de inzending van Noorwegen. Dit is wat centraal staat bij ons. Want dus dat is ook daadwerkelijk. Ja. Die kleine interne politieke strijd in Noorwegen is dus naar het Songfestival gegaan. Dat was toen in Den Haag. En daar is dit uitgevoerd. En daarmee kreeg het een heel groot internationaal podium. En wist iedereen, bijna iedereen, ineens van die Noorse problematiek rond die waterkrachtcentrale in het noorden van het land.
Ja, maar het was muzikaal vast een heel goed liedje.
Het was ontzettend goed. Nee, maar ook, ja. En niet politiek, hè?
Ja, nou associëren wij politieke spanningsvelden vaak met Oost-Europa. Kun je een voorbeeld geven van een politiek intern gedoe rond een selectie in Oost-Europa? Of?
Oost-Europa is ook redelijk politiek. En wat in Oekraïne vooral heeft gespeeld de laatste jaren, sinds de bezetting van de Krim, is dat artiesten een verklaring moesten ondertekenen dat ze niet in Rusland of niet op de Krim zouden optreden. En er zijn wel eens inzendingen geweest van Oekraïne die dat weigerden te ondertekenen. Ze zeiden, ik heb artistieke vrijheid, ik mag optreden waar ik wil. En die zijn nadat ze door het volk, het land gekozen zijn, zijn ze alsnog geweigerd om door de Oekraïnse omroep om deel te nemen. Ook in 2022, het was rond de inval van Rusland in Oekraïne, was er een artiest geselecteerd. Die mocht er meedoen, maar die weigerde zo'n verklaring te tekenen. Toen is uiteindelijk de nummer 2 van Oekraïne, Kalisch Orchestra, is naar het Songfestival gestuurd. En zij, geen politieke reden dat Oekraïne toen won, maar zij wonnen toen het festival. Dus de nummer 2 uit Oekraïne werd de nummer 1 van Europa.
Oekraïne won in 2004 ook, meen ik. De artiest heette Ruslana.
Ja.
Ja.
Ja,
zou dat nu nog kunnen? Heeft dat toen ook niet tot commotie?
Nou, die vrouw heette gewoon Ruslana. Ja, dat was gewoon haar daar kon ze ook niks aan doen. Ja, nee, ja. Dit was gewoon haar naam, haar voornaam.
Ja.
Ja. Ja. Dus nou ja, het zou ongetwijfeld tot spanning en tot discussie leiden. Maar ja, ze kan daar echt niks aan doen.
Ja, ja, ja. Verder nog een voorbeeld van een intern conflict in de selectieprocedure dat gespeeld heeft.
Nou,
in Israël bijvoorbeeld.
In Israël. Israël is sowieso niet politiek. Nou, een heel leuk voorbeeld is Italië in 1974. Daar werd het de gekozen inzending. Die werd eigenlijk nadat het gekozen werd politiek. En dat is nog fascinerender. In Italië, ze hadden in 1964 hadden ze gewonnen met Cicciola Cinquetti met het liedje Nono l'età. Prachtig mooi liedje.
Je kent het allemaal.
We kunnen het nu even meezingen met z'n allen. Ze had het gewonnen en de Italiaanse omroep, de RAI, die dacht, dat was een succes. We vragen haar nog een keer. We sturen haar met het liedje. Dus een interne selectie. En het liedje heette Si. En ik zeg ja tegen de liefde en tegen jou, want je bent zo fantastisch. Dat allemaal totaal niet politiek. Er zat echt niks politieks aan. Het was gewoon een gezapig liefdesliedje, waarin 16 keer Si gezongen werd. Dat is niet zo erg, want je mag gewoon ja zeggen. Maar in Italië werd door vooral de katholieke kerk een referendum afgedwongen tegen het recht om te scheiden. Het recht om te scheiden, om echtscheidingen door te voeren, was een paar jaar daarvoor ingevoerd in Italië. Toen lukte het dus de katholieke kerk om een referendum te krijgen om dat af te schaffen. En het was een heel complex referendum, want als je tegen de
scheiding was, moest
je ja stemmen. Het was het CDA-congres onder de referenda. En ze dachten, dat was een paar dagen nadat het Songfestival zou plaatsvinden, werd dat referendum gehouden. En ze dachten, als wij nu een liedje sturen dat 16 keer Si laat horen, dan lijkt het alsof wij een politieke boodschap willen sturen met deze inzending.
Namelijk dus tegen het referendum.
Precies, voor het referendum. Dus je was eigenlijk tegen. Nou ja, heel complex.
Okay.
Toen heeft Italië, en dat is volgens mij het enige voorbeeld uit de geschiedenis, toen heeft Italië zijn eigen inzending geboycott. Het liedje werd niet gespeeld op de radio. Het werd niet op televisie uitgezonden. En ze hebben uiteindelijk een videoband van het Songfestival, hebben ze een maand nadat het plaatsvond, hebben ze pas uitgezonden. Om te zorgen dat het dus die niet-politieke inzending ook niet-politiek zou worden. Dus het wordt van omgekeerd politiek. Nou ja.
Fascinerend.
Het is oneindig fascinerend, Marcel.
Ja. Is er Nederland rond Nederlandse inzendingen ooit een keer gedoe geweest? Rond Willeke Alberti of rond...
Nee, Willeke Alberti was gewoon een heel mooi liedje over waar de zon zou zijn. Nou, ja. Dat
Ben Kramer,
waarschijnlijk kan Peter van der Heijden dit politiek maken, maar dit was niet politiek. Het was gewoon een ontzettend mooi liedje dat bijna geen punten kreeg. Ten onrechte. Ben Kramer, die was ook niet... de oude muzikant.
Ja, dus we hebben het in Nederland eigenlijk heel erg goed gedaan. Wat betreft
de selectie. Redelijk. Ja. Nou, dat is één voorbeeld. Dat is eigenlijk misschien wel mijn lievelingsvoorbeeld van per ongelukken politiek. De schrijver van De Oude Muzikant was Pierre Cartner, vader Abraham. En de Goeierts, die werd in 2010 werd hij gevraagd om een liedje te schrijven namens de Tros. Want een goede grote liedjeschrijver, dat bekende grote hits als Het Kleine Café in de Haven en Het Smeurvlieg. Maar dat, zo'n internationaal bekende componist, als we die kunnen strikken, als we die kunnen krijgen, nou, dan winnen we het festival zeker wel. Dus hij had een liedje geschreven. Uiteindelijk is het uitgevoerd door Sieneke. En intern werden er 6 volgens mij kandidaten die mochten in de nationale voorronde mochten hetzelfde liedje zingen op hun eigen manier. Ja, Sieneke won uiteindelijk. Maar er zat één zin in dat liedje dat politiek beladen bleek te zijn. Wist die hele vader Abraham? Die wist dat helemaal niet. Kon hij helemaal niet weten. Ja, hij kon het wel weten, maar hij wist het niet. Het liedje ging erover dat de zangeres, Sieneke uiteindelijk, een liedje had gehoord ergens ter wereld, maar ze wist niet meer precies waar. Dus het gaat over een vergeetachtige globetrotter. En er werden allemaal plaatsen van over de hele wereld. Die werden bezongen van misschien heb ik het daar gehoord, misschien heb ik het daar gehoord. En het tweede couplet ging zoiets als... Was het toen ik samen met jou in het vliegtuig naar Oslo zat? Of klonk het uit een café in een straatje waar in Trinidad? Of was het met een goed glas wijn op het rasje in Berlijn? Dat is goed. Heel mooi rijm en veel verschillende landen. Ja. En toen kwam de laatste zin van dat couplet. Of was het in de sneeuw op een arreslee in Leningrad? Ja, niemand had vader Abraham verteld dat Leningrad al 18 jaar niet meer bestond. Hij kon dat niet weten. En er waren verschillende landen, vooral voormalige Sovjet-republieken, die zeiden, het is misschien een beetje onhandig, want we zijn als het ware onafhankelijk. En dat is zeg maar niet meer een stad in een land waar wij niet meer bij willen horen. Dus pas dit alsjeblieft aan. Toen hebben ze het aangepast. Vader Abraham heeft de pen gepakt, heeft het aangepast en heeft ervan gemaakt. Was het in Moskou, dus toch het Russische behouden, of was het in Moskou, met een beetje een rare metrumdwaling om het allemaal te laten passen, was het in Moskou dat ik mijn eerste seizoen van jou heb gehad. Waarmee de eindruim is in stand gebleven. En ook de binnenrijm heeft zijn intrede gedaan in het lied. Ja. Waarmee het ook nog eigenlijk literair beter werd.
Ja, vader Abraham steekt boven zichzelf uit. Ja, kunnen we dat zeggen bij deze rij. We hebben het over de selectie gehad. En misschien hoe vloeiend dat allemaal gaat. Dan gaan we naar het eigenlijke stemmen op de winnaar.
Ja, daar zijn we nog niet geweest.
Daar gaan we nou nu naartoe. Ja. Vroeger ging dat met een vakjury. Ja. Er waren mensen die verstand hadden van goede liedjes. Ja. Tot 1997 is dat zo gegaan. Toen kwam er een proef met televoting, dat het publiek kon meepraten. En dat is zo goed bevallen dat van 1998 tot 2008 dat met televoting ging. Ja. En daarna is men overgegaan naar het hybride systeem. Ja. Dat vreselijk ingewikkeld is, maar dat komt erop neer dat mensen die er verstand van hebben en wij allemaal mogen stemmen en dat er bij elkaar wordt opgeteld en dat dan de uiteindelijke winnaar daaruit rolt. Ja, laten we even naar dat ja.
Ja, mooi. Heel mooi verteld.
Ja. Laat me even naar die vakjury gaan. Ja. Die samenstelling van die vakjuries en die meningen van die vakjuries. Was het in een tijd dat autoriteit van vakjury onbetwist werd geaccepteerd? Of zat daar ook wel weer gedoe bij?
Ook daar zat altijd gedoe bij. En eigenlijk alle politieke blokken die in het televoting tijdperk gezien werden, die kon je toen ook al zien. Scandinavische landen stemden gewoon heel erg graag op elkaar. Landen op de Balkan stemden toen Joegoslavië niet meer bestond, stemden gewoon heel erg graag op elkaar. Ook de juries deden dat. Dus televoting en jury stemmen hebben daarin helemaal niet zo heel erg veel verschil gemaakt. Het was wel makkelijker om een jury om te kopen dan om een hele bevolking om te kopen. Dus dat gebeurde in die tijd iets vaker. In 1968 won Spanje het Songfestival. En er was één gedoodverfd favoriet. Dat was Cliff Richards, grote ster. Congratulations, geweldig lied. Hij verloor van de Spaanse inzending La La La. Dat was een tekst waar vader Abraham jaloers op zou zijn. Franco, die was de dictator van Spanje. En die had zoveel nationale juries omgekocht. Is in 2008 geloof ik een documentaire geweest uitgebracht die dat heeft aangetoond. Er zijn zoveel nationale juries omgekocht dat Spanje met 1 puntje verschil van Groot-Brittannië won. Dus het was gewoon makkelijker toen om juries om te kopen.
Ja. Ja, ja. Maar ook bij vakjuries dus is het zo dat een vakjury uit Nederland vindt liedjes uit België leuker dan een vakjury uit Azerbaidjan.
Ja. Ja, en het komt ook omdat heel erg lang was het verplicht om een lied te zingen in je eigen taal. Dus Nederland en België verstonden elkaar wat makkelijker. Dat heeft er ook mee te maken. En Groot-Brittannië en Ierland stemden vaak op elkaar. Ja, ze konden elkaar goed begrijpen. De landen die Frans spraken, die stemden vaker op elkaar dan andere landen. Omdat ze elkaars cultuur, liedjes, politiek, artiesten gewoon wat beter kenden. Luxemburg heeft ongelooflijk vaak gewonnen. Maar nooit met een Luxemburgse artiest. Dus vaak stemde het land waar die artiest vandaan kwam ook op Luxemburg. Want dan dachten ze, oh, we kennen Vicky Leandros, we stemmen erop. Nee.
Ja, ja. Maar dus, de omkoping noem je net. Is dat is achteraf dan bekend geworden. Is dat het enige geval van omkoping? Of zijn er meerdere vermoedens of meerdere suggesties? Dat wel vaker vakjuries zijn gezwicht voor allerlei...
Ja, ook bij het 50-50. Dus zowel televoting als de vakjury is er ook nog heel veel omgekocht. Bekend is Polen in 2022 heeft massaal omgekocht, waarmee de vakjurypunten van tafel werden geschoven, omdat het zo ontzettend corrupt bleek te zijn dat die gewoon niet meer meetelden. En wat interessant is dat...
Dat is inderdaad, is dat ter plekke toen gedacht van die avond zelf? Van
dit kan helemaal niet. Dit is zo... Ja, dus daar hebben ze genegeerd. Het is ook bekend dat Rusland nog wel eens heel veel punten aan Armenië heeft gegeven, waarbij de Armeense inzending niet echt heel erg goed was vanuit de vakjury. Dus dat zou ook nog wel op zijn minst wat vriendjespolitiek geweest kunnen zijn. En wat interessant is dat Azerbeidzjan een aantal jaar vrij succesvol in kleine landen, want grote landen en kleine landen, ja, die geven in principe evenveel punten. Er wordt evenveel waarde gehecht aan punten uit San Marino en uit Litouwen als uit Rusland en Duitsland en Groot-Brittannië. Dus Azerbeidzjan heeft vrij succesvol in kleine Europese landen telefoonkaarten uitgedeeld en geld gegeven van hier heb je €20, stem op Azerbeidzjan. Dan hebben ze volgens mij in Litouwen is het bevestigd en in San Marino was een heel sterk vermoeden dat het plaatsvond. Ja, ja. Ze hebben een slim gebruik gemaakt van kleine landen met evenveel stemwaarde.
San Marino is makkelijker om te kopen dan Rusland. Dus
over het algemeen, ja.
Ja. Maar dan gaan we dan even naar de blokvormingen. Ja. Er wordt wel gesproken over Viking Empire en Warschau-pact. Ja. Vorming van groepen landen die dan op elkaar gaan stemmen. Ja. Dat is, neem ik aan, na de afschaffing van de vakjuries zeker niet minder geworden.
Dat is zeker niet minder geworden. Je zag dus vanaf 1997. Toen is het eerste experiment gedaan met televoting. Toen mochten 5 landen, mochten het publiek stemmen. En de rest stemde nog met vakjuries. Dat beviel best wel goed. En daarna is dat hele televoting groot geworden. En toen zag je inderdaad dat veel landen op de Balkan op elkaar stemden. Je hebt het Baltische blok, je hebt het Scandinavische blok. En die stemden allemaal veel op elkaar. Nederland stemt veel op België en op Duitsland. En dat is interessant, veel op Turkije en op Armenië.
Hoe komt dat dan? Nederland veel op Turkije? Ja. Nou, is Nella Geurts is hier niet, maar dan gaan we even doen alsof ze er wel was. Vertellen.
Even onze innerlijke Nella Geurts.
Ja?
Ja. Ja? Grote migrantengemeenschappen die stemmen vaak op het land waar zij hun wortels hebben. Je ziet dat in Nederland stemmen veel mensen op Turkije en op Armenië. En er zijn meerdere West-Europese landen waar dit plaatsvindt. Portugal en Frankrijk hebben zo'n heel raar lijntje met elkaar waarmee die elkaar veel punten toegeven. Dus dat is iets wat je heel veel ziet. Duitsland stemde ook veel op Turkije. Dus gemeenschappen stemden veel op het land waar zij een band mee hebben.
Ja, dat heet wel diaspora voting. Is dat het begrip wat daarvoor heet?
Of, ja, een mooi begrip.
Is de vraag natuurlijk, is dat doorslaggevend dat er van die groepsvorming plaatsvindt? Of kun je overal zeggen dat niet de uitslag helemaal... beslist. Heb je daar cijfers, informatie over?
Ja, daar heb ik ontzettend veel informatie. Nou, als je gewoon kijkt naar welke landen gewonnen hebben, als dit doorslaggevend zou zijn, dan had elk jaar hetzelfde land gewonnen. Ja, dat is niet het geval. Dus doorslaggevend is het niet. Vaak zie je dat sommige landen net een beetje meer punten geven aan het ene of het andere land. Maar omdat er verschillende blokken zijn, middelt dat zich al een klein beetje uit. En je ziet dat vaak het wel een klein effect heeft, maar niet doorslaggevend is. Volgens mij is er 4 keer, ze hebben wat correcties toegepast in wat uitslagen, door het gemiddelde aantal stemmen te berekenen dat een land heeft gekregen. En dan kijken welke landen hebben nou heel veel meer punten gegeven aan die landen. En dan zie je dat bijvoorbeeld dus Turkije meer punten heeft gekregen, significant meer punten uit Nederland. Hebben ze die punten eraf gehaald. Om te kijken van welk land zou gewonnen hebben als er geen politieke stemmen waren. En dan zie je dat volgens mij 4 keer in de geschiedenis, in bijna 70 jaar, heeft het een klein verschil gemaakt. En voor de rest van de jaren eigenlijk niet. En, ja, je hebt gewoon van heel veel landen punten nodig. En er zijn heel veel landen die meestemmen. Daarom duurt het ook zo ongelooflijk lang. Ja. Wordt dat politieke stem ook een beetje afgevlakt. Ja. Het wordt gewoon gecorrigeerd in de hele totaal.
Maar dat is ook onderdeel van de show dat het zo lang duurt. Maar ik begrijp dat hier dus
door
statistici buitengewoon academisch hoogwaardig onderzoek naar wordt gedaan naar stempatronen tijdens zo'n festivalavonden.
Ja. Dit is een hele studie. Ja.
Dit is inderdaad uitgebreide studies zijn erover.
En daarin zie je dus ook een hele gedeelde geschiedenis terug. Want je kunt zeggen, het is vriendjespolitiek dat veel landen uit de Balkan of voormalige Joegoslavische landen op elkaar stemmen. Maar je kunt ook het zien als een gedeelde culturele achtergrond, een gedeelde politieke achtergrond, waardoor die landen meer met elkaar hebben en waardoor artiesten misschien in verschillende landen bekend zijn. Dus het is niet alleen politiek dat ze op elkaar stemmen, maar ook een vorm van een cultureel beeld dat je terugziet.
Cultureel, maar dan is het toch interessant om te zien dat er niet één cultureel blok overheerst in Europa, maar dat inderdaad door de loop van de jaren een enorme verscheidenheid aan landen blijft winnen.
Heel veel verschillende culturele en politieke blokken.
Dan de Europese politiek weet je wel wat de grote spelers zijn, maar bij de Europese cultuur blijkt dat steeds in verschillend te zijn.
Ook dus omdat kleine landen evenveel macht hebben in Eurovisieland als hele grote landen.
Ja. Het liedje Europapa van Joost Klein.
Ja.
Wat is jouw, vanuit je enorme kennis van het Songfestival, wat is de waar komt de, is het een Songfestival liedje?
Ja, het is wel een Songfestival liedje.
Waarom is het een Songfestival liedje?
Nou, wat altijd leuk is natuurlijk, is als een land iets eigens instuurt. Dus als je inderdaad wat Balkan beats terug hoort in Balkanland. En hier, de taal is ook natuurlijk iets eigens. Als je een Nederlands liedje hoort, dat maakt het Songfestival wel tot wat het is. En verwijzingen naar Europa hebben er vaker in gezeten. Dus in die zin, het is wel echt een Songfestival liedje. Een kleine mooie persoonlijke boodschap erin, waar grenzeloos denken. Dat zit er toch ook vaak in. Dat is, dus het is echt een Eurovisie liedje qua tekst.
Ja. Nou, de jury die dit liedje heeft uitgekozen, die gaf een presentatie van hoe zij daartoe beslissen. En daarin zei ook een jurylid echt met droge ogen: wij zijn objectief aan het beoordelen welk liedje het beste is.
Ja.
Hoe luister je daar nou naar?
Ja, als je geleerd bent aan de trots, dan kan je dat.
Dit is voldoende antwoord. Goed. Nou kijkt de jury ook wel naar wat ambachtelijk goed is. Wat wil je nou als Nederland uitstralen? Wat is de tijdsgeest in Nederland? Dus er wordt eigenlijk ook een beetje cultuurfilosofie, wordt naast je objectiviteit gezet.
Ja, even de exegese van Europapa.
Hoe luister je tegen die achtergrond naar Europapa? Wat zegt dit over het hedendaagse Nederland?
Ja, het straalt in zekere zin uit dat we Europa moeten omarmen. Dat het goed is dat Europa er is. Misschien is het ook wel een kleine vorm van verzet tegen de anti-Europese politiek van een aantal partijen. Dus misschien dat ermee uitgestraald wordt.
Ja,
dat,
maar dat de Nederlandse kneuterigheid zit er ook wel een beetje in.
Ja, als je de Europa windmolens kijkt en de DJ-cultuur uit de jaren 90 waar naar verwezen wordt.
Over Europa wordt veel gedroomd in dat lied. Hij gaat er niet naartoe, maar hij is in Nederland en hij droomt over Parijs en over Wenen. Dus het is een
grenzeloos denken is volgens mij de boodschap die er dan achter zit. Dat is wat hij van zijn vader vroeger geleerd heeft. Van je moet denken zonder grenzen. En hij verwijst daarna ook Europa zonder grenzen. En we kunnen zonder paspoort kunnen naar Warschau toe. We kunnen zomaar naar Italië. We kunnen vrienden maken in Frankrijk en in Parijs. Want als je vrij denkt en grenzeloos denkt, kan je alles bereiken, zoiets.
Ja. Nog even naar het laatste punt. Want natuurlijk, hier zijn allemaal mensen die willen ook wat aan je vragen. En we hebben maar tot kwart over de tijd. Maar nog even, wat mij gefascineerd heeft, als ik die, dat moet u echt doen, dat film van 25 minuten. Want gewoon al die, je ziet modestijlen, muziekculturen, persoonlijkheden, klededracht.
De culturele geschiedenis van Europa.
In 25 minuten tijd zie je het allemaal voorbij komen. Maar wat mij opvalt, is dat je daar aan de ene kant culturele voortrekkers hebt, als Nena. de eerste travestietvrouw. Conchita Wurst, de vrouw daar met de baard. Met de baard. Maar van de andere kant de keurige pasjes van Brotherhood of Man. Je noemt net al Cliff Richards, die nou ook niet het voorbeeld van progressieve emancipatie en zo. Het heel veel verschillende culturele stijlen, maar inclusiviteit en diversiteit. Daar is dit toch echt een podium voor.
Ja, dat willen ze in elk geval bieden. Dat zit ook in de waarde van het Eurovisie Songfestival. We willen divers zijn en willen de diversiteit vieren door de kracht van de muziek. Dat zit ook heel mooi in dat ze dat willen doen. En het geeft ook een podium aan groepen, aan minderheden die normaal geen podium hebben. En die op dat moment op een podium staan waar 200 miljoen mensen Europa-wijd naar kijken. En die daar kunnen stralen en die daar echt mogen zijn wie ze willen zijn, wie ze kunnen zijn. En die daarmee ook een boodschap kunnen geven aan kijkers in alle landen van Tallinn tot Tilburg. Van je mag zijn zoals je wil zijn. Dat is een boodschap die vaak uitgestraald wordt door bijvoorbeeld Conchita Wurst waar je naar verwees. En dat heeft heel veel mensen denk ik geraakt die daar ook heel erg graag op stemden. Omdat ze misschien in hun eigen land en in hun eigen omgeving niet het idee hadden dat ze dat mochten. Maar daar wel een podium kregen.
Ja, en dan wordt het toch, dan kruipt de politiek daar dan toch wel, weer in. Hè? Ja, dus het is niet politiek, maar doordat het dan diversiteit viert, is het dan toch via een omweg ook wel heel erg maatschappelijk.
Ja, dan politiek. Niet zozeer staatspolitiek, maar meer waardepolitiek die dan daar een rol in krijgt.
Waardepolitiek, prachtig woord. Ja, dit brengt ons aan het einde van deze bijeenkomst. Jasper, dank. Ja. Voor je encyclopedische kennis.
Ja, fijn de actualiteit te kunnen duiden.
Hebt kunnen inderdaad. Ja. En dat heb je ook nog duidend gedaan. Ik ga helemaal niet meer naïef een gezellig avondje kijken. Want hoe kun je nog gezellig kijken met al die kennis over al die lagen die jij ons net... Het wordt een uitputtende avond
dat
om daar dan die zaterdagavond naar te gaan kijken.
En ook nog drie avonden, hè?
En dan nog die twee halve finales. Peter, dank voor de manier waarop je de voorzet voor hebt gegeven. En Jasper, ik wil eigenlijk voorstellen, als het Songfestival in Nederland wordt gehouden, lijkt me dat jij het dan wel kunt presenteren.
Gaan we het samen doen.
Dank
voor dat vind ik gezellig.
Dank je.